Op zoek naar Moussa 2. De stad was al van verre zichtbaar. Kenmerkend waren de torens, waarvan één op het eiland in de rivier vooral opviel door de gelaagde opbouw. Het leek alsof er een steeds kleinere toren bovenuit de eerste groeide. De derde trap werd bekroond door een bol met een halve maan erop. Met open mond keken ze naar de naderende toren die geheel uit steen was opgebouwd. Het schip vond een aanlegplaats aan de linkeroever van de Seine. Gevieren stonden ze op de kade. Deze stad overtrof hun stoutste dromen. Niet alleen was het verreweg de grootste die elk van hen ooit had gezien, maar aan alle kanten waren imposante stenen gebouwen te zien. Torens en koepels en een grote brede weg die naar het noorden richting het eiland liep en daar een brug bereikte. Aarzelend keken de drie jonge mannen naar Anna, tot Ulbo vroeg, wat ga je nu doen, Anna? Ik heb de naam van de neef van de Moorse koopman die ik in Dorenstad ontmoette. Hij zei dat die mij zeker zou helpen bij het zoeken naar kibben. Hajo viel in, maar hoe ga je die zoeken in deze enorme stad? Net als in Dorenstad, navragen aan de kade. Daar moet vast een koopman te vinden zijn die hem kent. Dan moeten we eerst een plek zien te vinden die als uitvalsbasis kan dienen voor je zoektocht, zei Ulbo. Maar Anna vond dat niet nodig. De Moorse koopman zei dat zijn neef mij onderdak zou geven en voor mijn veiligheid zou zorgen. In dat geval gaan we met je op zoek naar die man. We nemen geen afscheid voor we hem hebben gevonden. Dankbaar keek Anna naar haar reisgenoten. Laten we dan beginnen, jullie zijn schatten. In Bergen en Compiègne hadden ze al Arabieren gezien, maar hier werd het straatbeeld in veel grotere mate door hen bepaald. Bij deze koude droegen velen een mantel van kamelenhaar. Moussa Benani leek hen een bijzondere naam, maar er ontstond grote verwarring onder de mannen. In de oren van Anna klonk het alsof ze een stevige ruzie hadden. De man die hun woorden had vertaald, deed net zo hard mee. De groep groeide snel aan. En het geluidsniveau van de vreemde taal nam toe, omdat ze allemaal door elkaar praten en er bovenuit probeerden te komen. Kennelijk kende iedereen wel een Benani en verkeerde elk van hen in de veronderstelling dat het om de door hun aangedragen persoon ging. Totdat een man iets riep waardoor iedereen in lachen uitbarstte. Anna tikte de vertaler op de schouder. Deze keerde zich om en vertelde dat de man die geroepen had ook Benani heette en door een van de anderen werd genoemd, waarop hij had gezegd dat hij naast de spreker stond en zeker wist dat hij niet werd bedoeld. Dat had lachlust opgewekt. Hij was zeilmaker en geen koopman. Deze ambachtsman zei nog iets en Anna's gesprekspartner vertaalde het direct. Hij vraagt waarom jullie het niet gaan vragen in het tolhuis. Daar wordt alles wat hier verhandeld wordt geadministreerd. Je had het over een neef die handel drijft in het noorden? Vraag dan welke schepen met handelswaar uit het noorden zijn gekomen. Het is je beste optie. In eerste instantie waren ze optimistisch gestemd navraag gaan doen. Toen bleek dat de naam van de man die ze zochten kennelijk zo algemeen was, zonk de moed hun in de schoenen bij het onderlinge gekibbel van de Arabieren. Maar uiteindelijk bleek het in het tolhuis veel eenvoudiger dan het op de kade had geleken. Een boodschappenjongen werd met hun meegestuurd naar het huis van de koopman. De jonge mannen wilden Moussa Benani met eigen ogen zien en spreken voor ze bereid waren Anna los te laten. Moussa ontving hun met open armen nadat Anna de aanbeveling van zijn neef had genoemd. Het werd een heel gemoedelijk gesprek, waarbij ze op allerlei lekkernijen werden getrakteerd. Ze konden Anna met een gerust hart onder de hoede van deze man laten. Er volgde een nogal emotioneel afscheid. Misschien zou het lot hen nog eens bijeenbrengen. Inshallah, voegde Moussa eraan toe. De eerste dagen in dit huis werden besteed aan kleding voor Anna en allerlei spullen die ze volgens Moussa's dochter Fatima nodig had. Het werd een onderdompeling in de cultuur van het Omayyadenrijk. De zoektocht naar kibben werd ook aangevangen. Moussa zei dat al zijn voelhoorns uitstonden. Zijn contacten zouden het zeker komen melden als ze iets opmerkten dat richting een blonde noordeling wees. Anna stond te popelen om zelf op zoek te gaan. Voor deze expeditie was niet alleen Fatima beschikbaar, maar ook een stevige moslim die als beschermer functioneerde. Musa was onverbiddelijk. Je hebt niet alleen een tolk nodig in deze stad. De wetten zijn weliswaar streng, maar er zijn altijd overtreders. Er lopen overal onbetrouwbare types rond. Fatima kan voor je vertalen en bemiddelen, maar ik laat haar niet zonder bescherming alleen in Parisi rondlopen. Anna leerde veel van Fatima. Alle facetten van het leven in deze stad werden benoemd. Het maakte haar des te nieuwsgieriger. Veel was niet te bevatten, maar wat vooral ergerlijk was, vond ze, was de moeizame communicatie waarvoor Fatima als tussenpersoon nodig was. Ze probeerde zoveel mogelijk van de taal op te vangen en te begrijpen. Toen ze dit Fatima vertelde, reageerde de jonge vrouw enthousiast. Ik ga je helpen de taal te leren. Kun je me dan ook helpen met het schrift? Het Latijnse alfabet ken ik, maar dit is zo anders. Ik herken geen enkel opschrift. De moskee die je me liet zien had prachtige versieringen, maar ik zou het niet als schrift hebben herkend als je het me niet had verteld. Fatima wilde haar graag helpen. Luisteren, spreken, lezen en schrijven leer je het best in combinatie. We starten meteen. De dagen gingen voorbij in grote regelmaat. Anna was snel gewend aan het ritme dat de dag van een gelovige behelste. De repetitie van gebeurtenissen droeg bij aan een snellere kennisverwerving. De vrijdagmiddag was de tijd voor het moskeebezoek, maar Anna bracht de dag met Fatima en de vrouwen, die voor het huishouden zorgden, thuis door. Op een dag nam Fatima haar mee naar een hammam. Ze liepen langs de noordelijke oever waar haar vriendin naar de overkant wees. De andere oever van de rivier is heel moerassig, daarom zijn ze nu bezig met de drooglegging. De bevolking is snel gegroeid sinds dit de wilaya van het kalifaat voor het noordelijk deel werd. Er zijn meerdere bruggen over de rivier gebouwd en voor veel nieuwe gebouwen kunnen we het kalksteen gebruiken dat hier ter plekke wordt gewonnen. Anna keek weer met ontzag naar de vele stenen torens die op regelmatige afstand van elkaar in het straatbeeld te zien waren. Fatima had haar uitgelegd dat vanaf deze minaretten de muezzin opriep tot het gebed. Fatima had haar al een groot deel van de stad laten zien, waarbij ze Anna geduldig elke nieuwigheid uitlegde. Fatima had veel belangstelling voor de badrituelen. De hammam was haar stokpaardje en ze kende de geschiedenis ervan. Zo vertelde ze dat er overal in het kalifaat hammams te vinden waren en dat de Romeinen al lang geleden badhuizen bouwden. Ook hier in Parisi. Die waren echter allemaal verdwenen op één na. Die was na de inname van de stad gerestaureerd en weer in gebruik genomen. Ze vertelde ook dat er wel verschil was tussen de Arabische badhuizen en die van de oude Romeinen. Inmiddels waren ze op hun bestemming gearriveerd en gingen de hammam in. Hier kleed je je om. Je slaat deze doek om je heen en trekt deze houten schoentjes aan, zodat je niet uitglijdt op de natte vloer, want die kan heel glad zijn. We gaan eerst de hete ruimte in. Die is gevuld met stoom en het is de bedoeling dat je daar gaat liggen, zodat je al het vuil uitzweet. Anna volgde de instructies van Fatima en ging de ruimte binnen. Stoom sloeg in haar gezicht en in eerste instantie zag ze niets. Ze kreeg het echter benauwd toen ze zag dat er in de mistige ruimte nog meer mensen aanwezig waren. Fatima stelde haar gerust. Er zijn hier alleen vrouwen. Misschien is er wel een bruidje bij, want ieder meisje gaat schoon haar huwelijk in. Nieuwsgierig keek Anna om zich heen. De vrouwen waren gezellig aan het keuvelen. Er werd gelachen terwijl ze elkaar overgoten met warm water en invreven. Fatima liet haar plaatsnemen op een warm platform. Na enige tijd volgde zij het voorbeeld van de vrouwen. Het was zalig. Het warme water te voelen stromen en toen begon Fatima haar met olie in te wrijven en haar huid te kneden. Zoiets heerlijks had ze nog nooit beleefd. Fatima trok een ruwe handschoen aan waarmee ze Anna's lichaam stevig schrobde. Aan het einde van hun bezoek aan de hammam kwamen ze in een koele ruimte waar ze zich afdroogden en plaatsnamen op een rustbank. Heerlijk, verzuchtte Anna. Hier ga ik een gewoonte van maken. Als ik met Kibbe terugkeer in Kenhem, moet hij een hammam voor me bouwen. Er waren 4 maanden verstreken sinds haar aankomst in Parijs. En er was geen enkel teken van Kibbe gevonden. Moussa vertelde haar dat geen van zijn nasporingen had geleid tot ook maar een flintertje informatie over Kibbe. Uiteindelijk hadden zijn kennissen meer dan 300 blonde jongelingen nagetrokken, maar telkens weer bleek het niet om Kibbe te gaan. Anna was zelf elke bouwplaats in Parijs afgegaan voor informatie. Haar kennis van het Arabisch was inmiddels zodanig dat zich er duidelijk in kon uitdrukken. Er werd druk gebouwd in deze stad die zienderogen in omvang toenam. Kibbe zou zich vooral aangetrokken voelen tot de moskeeën met hun prachtige koepels en minaretten. Aangezien niemand op deze plek haar iets over een noordeling die werk had verricht kon vertellen, was het duidelijk dat Kibbe nooit in Parijs was gearriveerd. Ze kwam tot het besluit en zei tegen Moussa: "Ik voel dat Kibbe nog in leven is. Als hij hier niet is, moet hij naar een plek zijn gegaan waar alles nog grootser is. Ik ga naar Córdoba." "Goed," zei Moussa, "ik zie dat je vastbesloten bent. We zullen kijken op welke manier je daar kunt komen."